Het woord voor onze overdenking vindt u in het u gelezen schriftgedeelte 2 Thessalonicenzen 2. De versen 16 en 17. 2 Thessalonicenzen 2, vers 16 en 17. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: en onze Heer Jezus Christus zelf, en onze God en Vader, die ons heeft liefgehad en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade, vertroosten uw harten en versterken u in alle goed woord en werk. Tot zover. Letten wij op een goede troost in bange dagen. Een goede troost in bange dagen. Vanmorgen hebben wij al iets gezegd uit het eerste hoofdstuk over de gemeente van Thessalonica, het verblijf van de apostel Paulus daar, 3 weken, en hoe hij vanwege de vijandschap van de synagoge deze plaats weer moest verlaten. En hoe hij ze spoedig een brieven geschreven heeft. Op één zaak die verband houdt met de tekst, wilde ik uw aandacht nog even vestigen. Je merkt ook in deze tweede brief heel sterk dat de apostel Paulus veel heeft geschreven over de dag. De dag die komen zal. Misschien is er enig misverstand ontstaan in de gemeente te Thessalonica. Immers, Paulus spreekt op verschillende manieren over de dag. Als hij het heeft over het evangelie, het licht dat is opgegaan, en dat zij dat licht hebben mogen aanschouwen door het geloof, en dat zij daardoor de hoop en de blijdschap hebben mogen leren kennen, dan noemt hij dat ook de dag. Dan zegt hij: jullie zijn kinderen van de dag en niet kinderen van de duisternis. De nacht is voorbij gegaan. Misschien heeft de gemeente gedacht dat die dag, die grote dag, die dag vol majesteit en heerlijkheid al aangebroken was. En in bepaalde opzichten is dat ergens ook zo. Want als wij zeggen in de zegenbeden: die is en die was en die komen zal, dan zou het waarschijnlijk beter zijn om dat laatste gedeelte van die zin, die komen zal, te veranderen in die de komende is. Of de komende. Zoals wij ook wel zeggen dat het gedruis van zijn voetstappen al hoorbaar is in de tekenen van de tijden. En in dat licht gezien zou je zeggen: is het nog niet zo vreemd gedacht als we veronderstellen dat die dag al reeds aangevangen is, begonnen is. En toch, in hun beleving, in hun denken, legden zij dat toch verkeerd uit. En dat is heel goed te begrijpen. Je moet je indenken dat die gemeente van Thessalonica, die werd verdrukt. Het was een enorm spannende tijd. Grote verschuivingen werden er zichtbaar. Een tijd van veel bewegingen. Nou, als je het dan, zoals ik reeds zei, die druk er nog bij noemt, hoe dat koninkrijk van God zich dwars door alle druk en omstandigheden heen stormachtig een baan brak door de wereld, dan kun je indenken dat deze mensen, ook wel uit woorden van de apostel zelf, de dag reeds aangebroken achten. Dat resulteerde in een zekere ordeloosheid, onverstandigheid. Er waren erbij die, nou is heel gewoon gezegd, die het bijltje erbij neerlagen. Die dachten, het is de moeite niet meer waard. De dag is al begonnen. En door de stormen en orkanen heen van dit wereldgebeuren komt de Heer Jezus Christus. Wat heeft het nog voor zin om je nog druk te maken om iets? En zo waren erbij. Die zegden hun betrekking op. Of die nog wat hadden, die maakten het te gelden en leefden er nog een beetje van. Ze leefden zo echt, zoals iemand die gaat verhuizen en een heleboel overtollige spullen dan met één keer maar aan de kant zet. Nou ja, dat hebben we niet meer nodig. Zo op die manier keken ze er tegenaan. En ja, naarmate dan de dagen en weken gaan verstrijken, raakt de mens toch enigszins verstrikt in zijn eigen gedachten. Alles blijft even nog bij het oude. Je moet elkaar tenslotte een beetje opwekken om toch vast te houden, maar de dag is gekomen. Het kan elk moment zover zijn dat we hem zien op de wolken des hemels. En daar heeft Paulus op ingaan in deze brief. En hij heeft gezegd, nee, vermaan die ongeregelde. Die niet werkt, die zal toch ook niet eten. Die dag is er nog niet. Die dag is er nog niet. En die kun je op dit moment ook nog niet vandaag of morgen verwachten. Dat is de inhoud van zijn betoog. Hij komt wel die dag. Maar die dag komt door de barensweeën van een ondergaande wereld en mensheid heen. Ja, ik denk dat Paulus natuurlijk ook niet geweten heeft dat wij nou een paar duizend jaar bijna. Deze brief zal ongeveer in het jaar 50 geschreven zijn. Bijna zo'n 20 eeuwen daarna, dat het dan nog niet gebeurd zou zijn. Dat zal hij niet geweten hebben. Wie had dat toen ook gedacht? Toch, die uitwassen, die gedachtesprongen van deze mensen, daar moest tegen gewaarschuwd worden. Maar tegelijkertijd zit er ook iets beschamends in. Waarom iets beschamends? Wel, vanwege de matheid en de lauwheid van de kerk van deze tijd. Want je kunt natuurlijk zeggen, ja, maar een mens moet nuchter zijn en je weet allemaal wat Luther gezegd heeft. Als hij wist dat de wereld morgen zou vergaan, dan zou hij vandaag nog dit en dat doen. Dat is allemaal waar. Maar, toch, in het algemeen genomen, merk je niet zoveel dat het nou al 20 eeuwen geleden is. Je zou zeggen, och, als er nou een brief geschreven moest worden om ons een beetje aan te manen dat we geduld moesten hebben, want dat de Heere komt op zijn eigen tijd, als we nu allemaal doodmoe zouden zijn van alles, en zouden hijgen naar de volmaking, naar de voltooiing van het rijk. En dat we daarin een beetje afgeremd zouden moeten worden. Ja. Maar je ziet, de tijdsduur, alles werkt mee of tegen om de aandacht van de mensen af te leiden. Daarbij komt dat de hele levenssfeer van ons mensen van deze tijd is zo anders. Wij kunnen het ons zo moeilijk voorstellen dat je als gemeente vervolgd wordt, dat de glazen bij je ingegooid worden, dat je ontslagen wordt, dat je aan de kant geschoven wordt. Dat je op alle terreinen van het leven buiten de deur wordt gehouden. Omdat je behoort tot zo'n verachte sekte van Jezus van Nazareth. Er zijn een heleboel dingen waardoor het leven vroeger vaak getekend werd door angsten. Het is nog zo hoor, trouwens. Maar het lijkt wel of die angst verdrongen wordt, overschaduwd wordt door het moderne levensgevoel. Want we hebben het goed. We hebben het goed en er is bijna overal wat voor. Ja. En de dood en het einde wordt weggeschoven. En er zijn idealen om nog voor te vechten. Een wereld van vrede en van gerechtigheid. En dan komt er dan allemaal niets van terecht. Toch. Dat hele levensgevoel is zo intens. Uit de aarde aard, dat er weinig contact over is met het andere, met het donker. We bergen de mensen die ons al te veel zouden kunnen bezwaren, die mensen bergen we op. Heet al, er zijn veel goede dingen van te noemen. Te huizen voor die, te huizen voor zulke mensen. En ga maar door. Ziekenhuizen. Rouwcentra. De mensen zijn amper in elkaar gezakt. En de avond is eruit. En met 10 minuten staat de auto voor weg. Ja. En in sommige gevoelens, in sommige gevallen, is dat zo sterk dat de hele simpele gedachte van ja, met een lijkje in huis, dan ga je toch s'avonds wel, ja, kan natuurlijk wel, maar dan ga je s'avonds toch niet naar de televisie kijken. Maar buiten de deur, zo gauw mogelijk. Niks, geen bijzonderheden, liefst geen toespraken, niks. Ah, weg. Natuurlijk, daarmee cijfer ik helemaal niet weg de droefheid die er nog kan zijn. Zeker niet. Ik geef slechts een kleine tekening van dat moderne levensgevoel. Waarbij we alles wat meer drukt aan de kant proberen te krijgen. Nou ja, je kunt natuurlijk heel wat op een aanmerking op hebben op de gemeente van Thessalonica. En dat ze bij wijze van spreken, denken vandaag gebeurt het. En nou ja, laten we maar niet meer naar het werk gaan. Laten we onze snipperdagen maar opnemen, want het is nou toch gebeurd. En nou ja, jochie, dat orgel mag jij wel hebben of verkoop dat maar. En laten we voor het geld maar wat aardappels kopen, dat we nog een paar weken kunnen leven. Ik noem het nou maar even. En dan is toch alles afgelopen. Daar kun je natuurlijk terecht kritiek op hebben. Als we maar niet vergeten dat wij ook onder de kritiek van het woord van God staan. En dat dat woord van God luidt, kinderkens, heb de wereld niet lief, nog wat in de wereld is. Want de gedaante van deze wereld gaat voorbij. En nou gaat Paulus, die gaat aantonen, die dag, die is er niet. Jullie moeten je niet door je stuk laten brengen, door niemand niet. En je moet ook mijn woorden niet verkeerd uitleggen. En laat niemand je verleiden. Want het is wel een bange tijd, dat wel. Maar eerst moet de afval komen. En dat de mens der zonde en de zoon des verderfs geopenbaard wordt. Hé. Hey. Ja, ik weet, dit is een heel moeilijk schriftgedeelte. Met veel gissingen. En de oplossing kunnen wij niet geven. Dat zal blijken als dat gebeurt. Dan zullen we er misschien doorheen zien. Of als de Heere komt op de wolken des hemels, dat we het dan beseffen. Wat deze woorden allemaal betekenen. Maar in ieder geval, de apostel Paulus zegt, broeders, het wordt nog veel benauwder. Het wordt nog veel benauwder. Er komt een afval. Een algehele afval. Een afval in deze wereld. Van alles wat er nog over is van God en van zijn heilige wil. Maar ook een afval die niet stil zal houden bij de deuren van de kerk. Die mens der zonde zal geopenbaard worden. En dat woordje openbaren, dat is een woord dat vaak gebruikt werd in verband met de Heer Jezus Christus. Die zich heeft geopenbaard. God geopenbaard in het vlees. En het heeft God de behaagd zijn zoon in mij te openbaren. Daarom zien we in de tekening van die mens der zonde, zien we eigenlijk de tekening van de antichrist. De antichrist die tegenover de Christus zichzelf openbaart. Als de grote kracht en macht. Die mens der zonde, die zal zich verheffen en tegenstellen tegen alles wat God genoemd of als God geëerd wordt. Dat wil zeggen, hij zal met alles afrekenen. Hij zal met geen enkele religieuze waarde rekening houden. Hij zal met geen enkel gebod van God willen leven. Hij zal alles aan de kant schuiven en hij zal in de tempel God als een God zitten. Hij zal zichzelf vertonen dat hij God is. En niemand meer. Met grote tekenen en wonderen, zo kun je ook lezen in de Openbaring in het boek Daniel. Met grote tekenen en wonderen zal hij zich gaan vertonen, die mens der zonde. Wat zal dat allemaal zijn? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Het kan best dat het nu al zo is. Vandaag, dat wij er nog niet doorheen kunnen kijken. Wat is die tempel God? Toen Paulus deze brief schreef, een van de oudste brieven, toen stond de tempel in Jeruzalem er nog. Maar wat wil hij ermee zeggen? Er zijn een heleboel mensen die hebben gissingen gemaakt. Die hebben gezegd dat was Antiochus Epiphanus die dat geweest is. Die geweldenaar die de tempel heeft ontheiligd. En een ander heeft er weer wat anders van gemaakt. Misschien hoeven wij dat niet letterlijk te nemen, maar dat we de tempel God zien als de plaats waar God zich van het begin der menselijke geschiedenis aan geopenbaard heeft. dat die plaats van God, die God in meer of mindere mate zelfs heeft ingenomen bij de blinde heidenen, hoewel zij hem niet kenden, dat die plaats ten eenenmale zal worden ingenomen door de mens der zonde. En Paulus zegt daarbij dat hij er al over gesproken heeft toen hij bij hen was in mondelinge gesprekken. En hij zegt, wat hem wederhoudt, weet. Hij zal geopenbaard worden op zijn eigen tijd. Dat is weer een moeilijke tekst. Wat is het wat hem wederhoudt? Wie is het die hem wederhoudt? Is dat een persoon? Is dat een rijk? Sommigen hebben gedacht aan het Romeinse Rijk. Dat ergens dat Romeinse Rijk, waar het recht vergevorderd was, dat dat Romeinse Rijk ergens een rem heeft gevormd op de totale ontbinding van het recht en de verwerping van alle recht. Of Paulus in een mondeling gesprek man en paard heeft genoemd. Hij heeft er in ieder geval over gesproken. Wie die wederhoudende macht is, wij weten het niet. Je kan ook denken aan het woord van God, aan het kennelijke van God dat in de mensen harten aanwezig is. Hun geweten zich of beschuldigende of verontschuldigende, en dat daar een einde aan komt. Dat die laatste wederhoudende aanwezigheid weggaat. Het is moeilijk. Wel, zegt hij, die verborgenheid van die ongerechtigheid, als het ware, die is, die wordt alreeds gewrocht. Met andere woorden, de kiem van deze allerlaatste strijd en openbaring van de godloosheid, die wordt alreeds gewrocht. In het verborgen. Het is als een duivelszaad dat in het verborgene tot ontwikkeling komt. Alleen, die hem nu wederhoudt op dit ogenblik, die zal hem wederhouden totdat, dat staat kuil gedrukt, dat staat er dus eigenlijk niet, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. Wie? Wie zal uit het midden worden weggedaan? Ja. Naar de letterlijke tekst zou je het eigenlijk zo moeten opvatten dat die weerhoudende kracht, of je dat nou wil zien als het Romeinse Rijk en recht, of als wat anders, dat dat op zal houden. Want die mens der zonde is nog niet uit het midden weggedaan. Maar die zal juist als die laatste krachten en of personen, als die weg zijn gedaan, dan zal de mens als de vlees geworden Satan opstaan en geopenbaard worden. Maar wat dat is, de wegname van de wederhouder of de wederhouding, ik weet het niet. Je denkt onwillekeurig aan dat gedeelte uit de Openbaring waar sprake is van die twee getuigen van God die hier hebben geprofeteerd op de aarde. Profetisch woord. En die op een gegeven ogenblik gedood werden en hun dode lichamen lagen op de straat. En er was over de hele wereld feest. En men stuurde elkaar geschenken. Men feliciteerde elkaar. Eindelijk was het openbaar getuigenis van de kerk. van het evangelie van God tot zwijgen gebracht. Dat was ook een tekening van die benauwde tijd, waarbij het leek dat elke wederhouding uit de weg werd geruimd, opdat de mens vrij en driest zijn eigen boosheid zou uitleven. Maar in ieder geval, wel is dit duidelijk, als die wederhouding zou ophouden, als die laatste remmen zullen zijn weggedaan, dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. De ongerechtige, die de Heere verdoen zal door de geest zijns monds en teniet maken door de verschijning zijner toekomst. Hem die, wiens toekomst is naar de werking van de Satan in alle krachten en tekenen en wonderen der leugen, in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degene die verloren gaan. Je zou hier kunnen denken aan een persoon, aan een personificatie, aan de laatste tegenzet van de vorst der duisternis, als hij het zo ver zal krijgen, dat die mens zich geheel en al overgeeft en openstelt voor het satanische, voor het duivelse. Want God is in Christus, in ons vlees en bloed verschenen. En in die Christus, in die Zoon des mensen is openbaar gekomen dat hij is en was een waarachtig en een rechtvaardig mens. Die zeggen kon, wie overtuigt mij van zonde? Maar diezelfde actie, maar dan nee, de Satan in een tegenactie, die wil ook vlees en bloed aannemen in ons, in de mens. Hij wil ook het, zoals nou bij God, het toppunt van zijn eeuwige liefde is. Dat hij in ons vlees en bloed in Bethlehem stal geboren wilde worden. Zo wil de vorst der leugenen, de Satan, hij wil als het dieptepunt van zijn haat en streven, wil hij ook het vlees en bloed van de mensen aannemen, zodat de mens geheel gedreven en geleefd wordt door deze God. Loze inspirator. Dat kun je ervan zeggen. Hij zal, als het ware, in de werking des Satans, in krachten en tekenen en wonderen der leugen, zal hij zijn gang gaan door deze wereld. Zal hij zijn spoor trekken en de ganse wereld staat er verwonderde zich over hem. Over de tekenen die hij deed en de godslasterlijke woorden die uit zijn mond kwamen. En hij zal heersen en macht uitoefenen tot de bazuin zal slaan. Dat Jezus Christus als rechter van levende en doden zal komen. Hij zal in alle verleiding der onrechtvaardigheid werken, staat er in degene die verloren gaat. Dat is nog een troost. Want er zijn ook die behouden worden. Geen van zijn uitverkorenen. Hoe donker, hoe benauwd, hoe ingewikkeld ze ook kunnen zijn. In allerlei dingen. Want de kerk, die leeft in die tijd. En zo hij de dagen niet verkorte om daaruit verkoren wil, geen vlees zal behouden worden. Het lijkt wel alsof de Heere God zeggen wil,
In die bange tijd zal het zo zijn dat de werkingen van mijn Heilige Geest zullen overtroffen worden door de werkingen van de satanische mens. Zo lijkt het dan. En dat God daarom zegt, nou zal ik de tijd inkorten. De dagen verkorten. Om daaruit verkorenen wil. Omdat zij ook ten verderven dreigen te gaan voor eeuwig. En dat kan niet. En dat wil de Heere God niet. O, wat een duistere en donkere tekening geeft de apostel hier. Je zou haast zeggen, o, dat dan spoedig die dag komen. Of dat wij weggenomen worden van deze aarde. Die één boel des verderfs zal worden. En dat als een oordeel van God. Wat is een oordeel? En dat brengt ons ook op het spoor van de verklaring. Waarom? Er staat dat dat allemaal gebeuren zal. Niet omdat God hier zijn verborgen raad openbaart. Jullie zijn geen uitverkorenen. Maar staat er hier, omdat ze de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Wat een ontzaglijk woord. De liefde der waarheid, die zegt, kom, hoort naar mij. De liefde der waarheid die uitgaat voor wat betreft de verkondiging door de hele wereld heen. De liefde der waarheid. Iedereen moet geconfronteerd worden naar Gods welbehagen op deze aarde. Want dit evangelie moet verkondigd worden over de hele wereld. Dan pas zal het einde komen. Dan. En dat gaat heel snel. Elk jaar kun je lezen, worden meer stammen bereikt. Meer groepen met het woord bereikt. Zo snel gaat het. Ontzaglijk snel. Maar het woord plant zich voort. Duizenden mensen werken eraan. Om dat woord te vertalen in de meest moeilijke taal. Dan alleen kan er sprake zijn van de verwerping van de liefde der waarheid. O, wat is het waar dat een mens alleen uit genade zalig wordt, maar om zijn eigen schuld veroordeeld wordt. En dan roep ik u tot getuige, uw eigen geweten. Want het woord van God is zo scherp. Scherper dan een tweesnijdend zwaard. Voel je niet, geloof je niet dat dit waar is? Dat waar is. De liefde der waarheid niet aangenomen om zalig te worden. Het gaat er nou eens niet om wat wij kunnen of niet kunnen. Maar het gaat om de werkelijkheid van ons bestaan. Ik ben ervan overtuigd. Ik weet het zeer zeker voor mijzelf persoonlijk. Ik heb het in zoverre aan de lijve of zielen ondervonden. Dat als God mij voor zijn rechterstoel daagt. Dat ik geen één antwoord kan geven op 1000 vragen. En dat ik daar niet zal staan als een zielepoot die zegt, ja maar, dan had u maar dit of dat. Dat zal ik niet zeggen. En ik hoop dat u het ook gelooft op dit moment. Dat zullen wij niet kunnen zeggen. Absoluut niet. En dat is zo ontzettend ingrijpend. Te weten dat de mens een geboren, dode zondaar is. Die geen lust heeft in de kennis van God weet. En tegelijkertijd dat hij vijandig dood is. En de liefde der waarheid om zalig te worden wegschuift. Dat is zo ingrijpend, niks te kunnen zeggen. En te gevoelen en overtuigd te zijn van alle kanten dat het vonnis dat God spreekt rechtvaardig is. En dat ik om mijn eigen schuld en mijn eigen versmading van het dierbaar evangelie veroordeeld zal worden. Ja, dat is de scherpheid ook van het woord. Want het staat alles in het teken van het oordeel, want daarom zal God hen zenden. Die verwerpende mens, God zal hem zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zullen geloven. Er is niet tegen te praten. Er is geen overleg. Zoals in de tijd van Paulus enzovoort en daarna, dan was daar vaak nog de dialoog. En dan was daar nog de mogelijkheid. Niet bij de mens, maar bij God. En dan lees je telkens tot je verbazing en sommige geloofden. Maar dat houdt hier op. Want als straf voor de verachting van het evangelie, de liefde der waarheid, zendt God nu een kracht der dwaling. Een leugengeest die ons zonder dat we er zelf erg in hebben in bezit neemt. Zodat er maar één mogelijkheid is dat ik de leugen van de antichrist en van de pseudochrist geloof. Kan niet anders. En ieder argument dat wordt aangedragen om te overtuigen dat Jezus is de Christus, zal niet baten. Aller ogen zullen gericht worden op de mens der zonde, die alles, maar dan ook alles op het spel heeft gezet en het verliezen moet. Zo zullen ze alle veroordeeld worden. Die waarheid niet hebben geloofd en een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Gelukkig is de mens die niet door die kracht der leugen, maar door de Heilige Geest zichzelf leert kennen. Als een mens die voor God een zondaar is. Die zichzelf leert kennen als die zoeker van het kwaad. Maar die ook mee mag instemmen. Verlos mij, Heer, door uw onweerstaanbare kracht van al mijn ongerechtigheid. Die mens is toch wel gelukzalig, die gespleten mens, die zijn beeld terugvindt in dat moedwillige, in dat boosaardige, in dat vrome misschien wel, dat vrome terzijde schuiven van de liefde der waarheid. Gelukkig die niet mag erkennen. Hij zal niet veroordeeld worden. Want die zichzelf veroordeelt, zal niet veroordeeld worden. Hij zal barmhartigheid vinden bij die trouwe God.
Nou heeft de apostel even een situatietekening gegeven van het einde. Sommige woorden zwaar om te verstaan. Nou eindigt hij met de troost. Met de troost. Hij zegt, broeder, er is een reden om God te danken over jullie. Dat God jullie heeft bemind met een eeuwige liefde. En dat God u heeft uitverkoren van eeuwigheid. Waartoe hij u ook geroepen heeft door zijn heilige evangelie. Om die heerlijkheid te verkrijgen. Broeder, staat dan vast. Blijf bij hetgeen je geleerd zijt, de inzettingen die geleerd zijn door woord of door zendbrief. En onze Heer Jezus Christus zelf. Ja, hem zelf. Hem hebben wij nodig. Terwijl de verborgenheid der ongerechtigheid gewrocht wordt. Hem hebben wij nodig, of het kort of lang duurt. Hem hebben wij nodig als de mens zichzelf een maatstaf wordt aller dingen. En dat gaat sluipend, maar het gaat door. Door. Dat gaat door. In de wereld, in de kerk. De meest godloze dingen en zaken zie je gebeuren. Onder het mom van de Bijbel. Een tekst of een woord dat daar veroordelend over spreekt, wordt ter zijde geschoven. Want wij willen in de geest van de schrift handelen. En die geest van de schrift, dat is lief. Die is lief. Die gunt ieder het zijn. Die geest van de schrift gunt aan ons allemaal de vrijheid. Maar het is niet de vrijheid die gebondenheid is aan Jezus Christus. Het is de vrijheid die niet anders is dan slavernij aan de vorst der duisternis. Dat is gewoon ijzingwekkend. Als je dat gestalte ziet krijgen, ook in de kerk hier op deze aarde, waar de meest godloze dingen worden gezeten en goedgepraat. Wat staat er tegenover? Onze Heer Jezus Christus zelf. Onze. Van zulke verwarde mensen. Van zulke mensen die met de profeet moeten zeggen: Heere, houd op! Wie zal er van Jacob blijven staan? Ja, juist. Juist zij. Juist die er geen raad mee weten. Die er niet uitkomen. De beschaamden. Die voor de Heere God erkennen. Ik. O Heere. Hoe zal ik ooit voor u verschijnen in Sion? Ik dwaas mensen. Onze. Ja, daar wordt nu alles ingesloten wat door dat heilige evangelie ingesloten is. Ja. Ook die op zo'n moment misschien onder de tafel zitten of in de hoek. Of op de gang, of in de kelder, of gewoon, allemaal. Want voor alle geld vermaan de ongeregelden. Ja. Getroost de kleinmoeder, ondersteunt de zwakken. Zijt
langmoedig jegen allen. Wat een zwak. Wat een zwak hoopje. Wat een gevaarvol gemeentje, die Thessalonicense. Blus de geest niet uit, veracht de profetieën niet. Onthoud u van alle schijn des kwaad. Staan ze dan overal voor open? Ja. Ja. Maar in hun midden is het zouten zout, is Jezus Christus om. Kijk, kinderen, jongelingen en jonge dochters, als dat hier zo gezegd wordt, dan wordt u daar niet buitengesloten. Nee. Maar dit kan ik wel zeggen. Het zal een hel in een hel zijn. Als dit woord tegen ons getuigt. Onze Heer Jezus Christus. Dat is vreselijk. Die naar zijn naam genoemd zijn. Gedragen voor zijn aangezicht. Dat is juist het levensgevaarlijke van het evangelie. Als hij eronder hebt gezeten. Als die armen zich naar jou hebben uitgestrekt in de prediking van het heilige evangelie. Als hij gedragen bent voor zijn aangezicht om het teken van de heilige doop te ontvangen. En als dat tegen ons getuigt. Om bij zulke evangelie verloren en veroordeeld te worden. Onze Heer Jezus Christus zelf. Want de Vader heeft hem macht gegeven ook gericht te houden. En hij heeft daar zelf van gezegd. Als dan zal hij tot hen zeggen. Breng ze hier. Die niet gewild hebben dat ik koning over hen zijn zou. En sla ze aan mijn voeten dood. Onze Heer Jezus Christus. Dat is dan ook onze enige hoop. En verwachting. Hij de ruimte maken, de redder. De gezalfde van de Vader. Hoe groot en schitterend is zijn eer, door het heil aan hem bewezen, hoe is zijn lof gerezen, o alvermogend opperheer. Het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Maar wee ons, als wij buiten die Heere Jezus Christus verzinken en hem versmaden, wiens juk zacht en wiens last licht is. Onze Heer Jezus Christus zelf en onze God en Vader. Paulus spreekt afwisselend, dan noemt hij is God de Vader eerst. En hier noemt hij de Heer Jezus Christus eerst. Dat geeft niet. Want en de Vader en de Heer Jezus en de Heilige Geest zijn de ene ware God. Niet drie goden, maar één God. Onze God en Vader. Oh, het is net alsof hij die Thessalonicenzen al als een nestje met jonge diertjes als het ware, of als een klein groepje benarde mensen, met waar allerlei verwarrende denkbeelden naar boven komen, en die bedreigd worden aan alle kanten, of dat hij ze in zijn armen neemt. En zegt, luister nog eens, naar dat oude woord van God, van die God de Vader, die van eeuwigheid ons heeft lief gehad. Die van verre tijden verschenen is. Die een volk, een groot volk in het leven wilde behouden. En zijn koninkrijk openbaar. Die ons heeft lief gehad. Ook toen wij dood waren in de zonden en misdaden. Ook toen. Wie zal de grond kunnen peilen voor deze liefde. Deze onbegrijpelijke liefde. Waarbij niets van ons de drangreden vormde tot die liefde. Maar een liefde die zuiver van één kant gekomen is. Van Gods kant. Die ons heeft lief gehad. Hoe weet je dat dan? Dat weet je als je in de kerk mag zitten onder de liefde der waarheid. En je mag het horen. Dat is een bewijs ervan. Dit is niet zomaar een statistisch of een statisch gegeven. Die liefde die komt uit. Die wordt geopenbaard. Dan ga je oren open. Dan ga je luisteren. Dan ga je ook stilletjes vragen aan die Heere. Heere, ontferm u over mij. Vergeef al mijn zonden. Dan komt die Heilige Geest. Die Geest van de Vader en van de Zoon. Die komt met zijn woord in ons hart. En dan denk je misschien wel eens dat je helemaal gek bent. En dat je krankzinnig bent. Maar het is niet zo erg al denk je dat. En je komt voor je eigen, je wordt met jezelf geconfronteerd als met zo'n vreselijk warrig schepsel. Waar geen touw aan vast te knopen is. Dat jij er niks meer mee kunt beginnen met je eigen. Omdat je gelooft, ik ben een verloren schepsel. En ik heb gekozen en ik kan het zo niet keren of draaien. Maar het is aan alle fronten verloren. Maar God weet de raad mee. De Heere God weet raad. Hij is raad. En hij geeft een eeuwige vertroosting. Dat wil zeggen een vertroosting die tijd en eeuwigheid omvat. Een vertroosting die dezelfde blijft in voorspoed en in tegenspoed. In opgang en misschien nog wel allermeest. In onze ondergang een vertroosting. Ja, daar misschien, waar de mens geheel en al ten onder gaat, onder rampspoed en ellende, al bezwijkt mijn vlees en mijn hart, eeuwige vertroosting. Gij zijt mijn roksteen en mijn deel tot in eeuwigheid, dat sterft niet. Dat sterft. Triest, zeggen de mensen misschien. Helemaal niet triest. God heeft zijn doel bereikt. Een eeuwige vertroosting is zijn deel. Alles onder onze handen in ons leven kalft af. Alle idealen verbleken. Als mens en we worden ouder, schrompelen we in elkaar. Is dat nou alles? Nee, wel gelukzaligheid, die mag instemmen, die eraan herinnerd ook mag worden, want wij zijn vergeten, weet je nog, de Heer Jezus, die eeuwige God en Vader ook, die heeft ons gegeven een eeuwige vertroosting. Ja, is het toch waar, man, ja, het is toch waar, is het toch waar, zondaar of zondares. Al zeg je misschien, ik heb zo lange tijd niks gevoeld of dit of dat. Hij heeft gegeven een eeuwige vertroosting. In die borg en middelaar. Daar alleen kun je nou je hoofd op neerleggen. Op hem. Daar alleen hoef je geen menselijke heldenmoed te tonen. En te zeggen, och, de dood, daar ben ik niet benauwd voor, dat hoort bij het leven. De dood. Laat ze mij maar dit of dat doen, een spuitje geven of zo. Allemaal bedrog. Alleen de eeuwige vertroosting brengt ons erdoor. De eeuwige vertroosting. Ook als wij hier in elkaar klappen. Een eeuwige vertroosting. Wat is uw enige troost? In leven en in sterven, dat ik met lichaam en ziel, beide in leven en sterven niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaalt en mij uit alle heerst geweld en heerschappij des duivels verlost heeft en al zo bewaart dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. En hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. En alle dingen doet medewerken ten goede. Dus troost. Dus troost. Ja, zegt u, ja, maar als ik in zo'n situatie ben dat ik mijn oost van mijn west niet kan vinden. En als ik alleen maar zonde zie. Man, je moest eens weten hoe ver ik er dan van af ben. Daarom komt die lieve apostel bij ons. Daarom. Hij weet dat wel. Hij weet wel dat wij niet met het woord kunnen werken. Maar hij weet dat het woord met ons werkt. En daarom legt hij als het ware met eeuwig gesproken een tabletje onder onze tong. Omdat we allemaal zoiets als angina pectoris hebben. Vernauwing van onze bloedvaten. Geestelijk. En daarom, zo moet je dit lezen, jongens, broers, zussen, oom. Je weet het van Jezus en van de Vader. Die heeft lief gehad in die eeuwige vertroosting. En die goede hoop in de genade. Laat die woorden het arme hart troosten. Laat die boodschap de moedeloze bemoedigen. Laat die boodschap de afdwalende terecht brengen. Laat die boodschap de overtreder zijn wegen leren. Want God heeft u niet verlaten. Wij hebben God verlaten. Waar is de scheidbrief? Waarmee hij van jullie afscheid genomen heeft, die kun je niet laten zien. Wat je alleen zou kunnen laten zien, is dit een stroom van ongerechtigheden. Had de overhand op mij. Dat wel. Maar de scheidbrief van de Heere, waarmee hij jullie voor eeuwig weg zou sturen en mij, die kun je niet laten zien. Goede hoop in genade, op genade, door genade, goede hoop. Je hebt ook een hoop die is niet gegrond in de genade. Die is gegrond dat wij het zo beroerd nog niet hebben gedaan. En dat wij zo slecht nog niet zijn. En dat wij toch wel dit of dat of zus of zo, die hoop beschamen als de lamp gaat branden. Als de grote lamp ontstoken wordt, dan lees je dat al die goede mensen, die willen dan wel in de grond kruipen. Bergen valt op men, heuvelen bedekt me, vanwege de schrik des lamps. Ja, dat is dan het einde. Maar hoop op in de genade en door de genade, dat is de hoop die gesteund wordt en rust. Op zijn gunst, die meer sterk dan de uitgezochte pijn, zijn gunst, zijn vrije gunst die eeuwig hem bewoont. Dat is een goede hoop in de genade. Waar je verder op hoopt, vervalt. Maar hiervan geldt, hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Hij vertroostte uw harten en versterkte u in alle goed woord en werk. Van deze God moeten wij het hebben, ook dit jaar. Of het een sterfjaar of een leefjaar is, van deze God moeten we het hebben. Dat is de troost in alle tijden, bang of minder bang. Dat is ook de bede van de apostel, dat die eeuwige God onze woning mogen zijn en eeuwige armen onder ons. En hij versterken ons om af te wijken van de strik en van het verderf dat verwoest en bekwamen ons, u en mij, tot alle goed woord en werk. Amen.